waren net zo aan het zingen en ik geloof dat God tegen... Ik zag iemand tegen een deur aanduwen die op slot was, die dicht was. En er was gefocust om te duwen en die deur ging niet open. En ik heb het idee dat er iemand is vandaag waar je duwt tegen een deur die gesloten is. Je probeert hem als het ware maar open te krijgen. En ik had het idee dat God zei, ik ga je een geopende deur geven. Stop met duwen. Laat het los. En keer je om. Er komt een andere geopende deur. En soms kun je zo gefocust raken op de dingen die op slot zitten en daarop op duwen. Maar ik had zo het idee, misschien is het wel heel persoonlijk voor iemand, dat God zegt, die deur waar je op duwt, wat gesloten lijkt te zijn, laat het los. Ik ga een geopende deur geven, misschien wel een hele andere richting. Als dat voor jou was, hoor ik graag naar de dienst die zegt, hey, dat was voor mij, maar ik dacht, ik ga het gewoon in geloof doorgeven. Amen. Overigens is het niet altijd leuk als God je deuren opent. Even een klein voorbeeld. Een paar weken terug waren we waren we Anne bezoeken. In Amerika. En op de terugweg moesten we overnachten. Vlakbij San Francisco. In zo'n typisch motel wat je altijd op de film ziet. Weet je wel? Beetje net shabby zo. Een beetje, ja, met zo'n balkon waar je dan langs loopt voor de deuren. En ik sliep samen met Jacco op een kamer. En 's morgens vroeg dacht ik, ik ga even mijn go bellen. Maar buiten was de wifi was beter. Dus ik was naar buiten gaan met mijn go staan bellen. En ik dacht, ik ga terug naar mijn kamer. En ik stond op die galerij. En ik denk, was het nou deze deur of deze deur? Dat is dan altijd spannend. En ik wist het echt niet meer. Maar ik denk, geen probleem. Ik heb zo'n kaartje. Zo'n kaartje wat voorgeprogrammeerd is. Die werkt toch maar op één deur. Dus ik pak dat kaartje. Ik denk, nou, volgens mij is het deze deur. En als het hem niet is, dan blijft die deur op slot. Dus ik doe dat kaartje erin. Ding gaat op groen. Ik doe de deur open. En er schrikt iemand in dat bed, wat gelijk achter de deur. Een man die komt, wow, komt hij zo omhoog. En ik eigenlijk zelf, wow, sorry, weet je, die deur dicht. Ik dacht, God, niet elk geopende deur is fijn om zomaar te krijgen. En Jacco zat gewoon in de kamer daarnaast. Dus vervolgens, Nathalie was ook mee, appte ik Nathalie, in welke kamer zit ik eigenlijk met Jacco? En toen zei ze, die kamer, dat was de goeie. Dus niet altijd is het fijn als God je deuren opent. Ik ben zo benieuwd wat die man gedacht heeft, weet je wel. Maar ik dacht, ik loop ook niet meer naar binnen om het te vragen. Maar dat je gewoon in je hotelkamer in bed ligt nog te slapen, ineens gaat de deur open. En er staat een wildvreemde Hollander staat er voor je neus. Ja. Ach ja, zo maak je wat mee. Hè. Misschien denkt hij wel dat het een engel was. Heeft hij nu een getuigenis ergens in de kerk? Weet je wat mij overkwam? Dit gaat helemaal niet goed. Ik ga terug naar mijn papier, want het gaat helemaal de verkeerde kant op. Ik hoor het alweer. Ik ben aan het spreken over op weg met de meester. Eigenlijk het leven van Jezus doorspreken. En Johannes geeft eigenlijk een hele mooie chronologische volgorde. En het verhaal waar ik aankom is het verhaal van Nicodemus. En eigenlijk zou ik het liefst even bij u allemaal delete-knopje willen vinden. Waarbij je het verhaal vergeet en we dingen eigenlijk voor de eerste keer willen lezen. Want soms hebben we al zoveel dingen gevormd in ons hoofd, waardoor je zo'n verhaal helemaal niet meer zo onbevangen kan lezen. En ik zou dat vandaag wel willen doen, want het is een heel bekend verhaal. En we gaan met elkaar lezen in Johannes 3. En die mag u even met mij opzoeken, als u die heeft, Johannes 3. Het thema van vandaag is leven van de wind. En er was een man uit de Farizee en zijn naam was Nicodemus. Johannes 3 vanaf vers 1. En als het goed is, staat hij niet met tekst op de beamer. Maar een leider van de Joden. Deze kwam 's nachts naar Jezus en zei tegen hem, Rabbi, we weten dat u van God gekomen bent als leraar. Want niemand kan deze tekenen doen die u doet, als God niet met hem is. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, voorwaar, ik zeg u, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Nicodemus zei tegen hem, hoe kan een mens geboren worden als hij oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer in de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde en zei, ik zeg u, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. Verwondert u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen dan gebeuren? En Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben en toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de zoon van de mensen, des mensen, die in de hemel is. Tot zover. Opmerkelijk stukje. Nicodemus betekent veroveraar. Betekent dat je een soort nieuw land in bezit wil nemen, eigenlijk nieuwe dingen wil ontdekken. En heel vaak de naam van iemand zegt iets over hem. Nicodemus was leergierig, verwonderde zich over dingen die om hem heen wilden gebeuren. Nicodemus is iemand die geen genoegen neemt met waar hij is. Nicodemus was niet zomaar een man. Hij zat in het Sanhedrin, een van de hoogste organen in het Joodse religieuze systeem. Hij was iemand die gestudeerd had, die de hele Torah kende, die de profeten kende, die eigenlijk alles wist wat er te weten was over God. Hij was echt top theoloog. En hij onderwees de andere fariseeën, onderwees in de synagoge. Als je Nicodemus wilde verrassen met het woord van God, dat lukte je niet, want hij wist werkelijk alles. Hij wist precies hoe alles zat. En dan is het wel opmerkelijk wat er gebeurt. Deze man, die verdiept zich in God en tegelijkertijd merken we dat hij ergens gevangen zit. Want hij loopt tegen dingen aan die hij niet snapt, die hij niet begrijpt. Ik heb al vaker gezegd, als je tijd hebt, kijk een keer naar de serie Chosen. Gratis te vinden op internet. En ook daar wordt deze man op een hele mooie manier neergezet, waar hij iemand is die God wil dienen, maar zich enorm verwondert over wat er gebeurt in de bediening van Jezus. En dat eigenlijk niet helemaal kan plaatsen. Deze man zit op een of andere manier ook gevangen in zijn systeem van denken. Hij heeft een plaatje hoe het zit, en dan komt Jezus. Ik zou bijna willen zeggen, voordat Jezus kwam, klopte alles in zijn hoofd. Waren alle procedures er, de regels er, de uitleggen, de manier waarop tegen de schrift aangekeken werd en alles klopte. En hij floreerde daarin en vertelde daarover. En dan komt Jezus. En in zijn denken gaat alles op zijn kop als hij Jezus dingen ziet doen. Jezus dingen ziet zeggen. En het maakt hem eigenlijk gevangen in zijn hoofd. Hij kan er eigenlijk geen weg mee. Hij zit erin vast. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, zijn hoofd is een gevangenis geworden, waar eigenlijk het koninkrijk van God, zoals hij Jezus dat ziet voorleven, geen plaats lijkt te kunnen hebben. En dat eigenlijk niet werkt. En het mooie is dat we in het leven van Nicodemus zien dat hij niet verhardt, zoals de andere fariseeën deden, maar dat hij op zoek gaat. En hij zegt, Jezus, ik snap hier niks van. Maar ik wil met u praten. Ik wil weten hoe het zit. Er is iets waar ik geen weg mee kan, waar het crasht in mijn hoofd, maar ik wil met u praten. Weet u, en soms kan ons hoofd ook een gevangenis zijn. Het was niet voor niets dat ik zei aan het begin van deze preek, ik zou graag willen dat ik even dit verhaal kon deleten. Want soms alle dingen die we meegekregen hebben, soms zijn dat dingen vanuit onze jeugd, soms zijn dat ervaringen, die kunnen een bepaald stramien zetten in ons hoofd hoe we de wereld bekijken. En daar moet het kloppend aan zijn. En hebben we moeite als het anders gaat, anders dan dat het ons geleerd is. Dat is ook wel leuk als je ziet als bijvoorbeeld twee culturen met elkaar trouwen, dan is er soms ook best een struggle om die twee culturen te matchen met elkaar. Omdat je soms anders tegen de wereld aankijkt. Maar het mooie is, als je dat doet, kan het je wereld enorm verrijken. Kan het je wereld groter maken, omdat de ander er volkomen anders tegenaan kijkt. Als je verhardt, raak je elkaar kwijt. En eigenlijk zien we dat hier ook ons hoofd kan ook een gevangenis zijn. En het lastige is, God past nooit in je hoofd. Echt nooit. Een stukje van God past in je hoofd. Maar God past niet in mijn hoofd, in hoe die is, in wat die doet, in hoe die denkt. En Hoe merk ik dat al? Dat iedere keer als ik Gods woord lees, ik er nieuwe dingen in ontdek. Dat ik denk, hoe kan het dat ik dat vorige keer niet ontdekt heb toen ik het las? Iedere keer gaan er nieuwe schatten open, nieuwe dingen open. Omdat God past niet in ons hoofd. God is groter en dat is iets waar Nicodemus ook achter kwam. Dat hij denkt, God past niet in mijn hoofd. Hoe zit dat dan? En hij ziet Jezus. En het mooie is dat Nicodemus geeft Jezus erkenning. Hij zegt, God is met jou. Er is iets van God in je leven. En hij ziet de wonderen en de tekenen waar we andere fariseeën eigenlijk zien verharden naar Jezus toe. En dan proberen de maat te nemen en er boos om worden. Zien we eigenlijk bij Nicodemus iets anders. Hij erkent, hij ziet de wonderen en de tekenen. En hij ziet eigenlijk, dat zegt hij ook, God is met jou. Ik zou bijna willen zeggen, het klinkt bijna alsof erachter staat, God is meer met jou dan met mij. Terwijl ik toch eigenlijk een van de leiders ben, hier in Israël. Ik ben een van de religieuze topheads als het ware. Ik vertel mensen hoe ze God moeten dienen. Maar God is meer met jou dan met mij. Ik zie meer van God in je leven dan dat ik het in mijn leven zie. Waaruit blijkt dat? Hij noemt Jezus leraar. Hij noemt Jezus rabbi. Eigenlijk zegt hij, ik kan iets van u leren. Als ik iemand leraar noem in mijn leven, zeg ik, hey, ik kan iets van je leren. Je hebt iets wat ik nog niet heb. En dat kun je eigenlijk aan mij geven. Ik wil eigenlijk van jou leren. Wonderlijk is dat Nicodemus dit doet. Hij zegt eigenlijk, Jezus, u hebt iets wat ik niet heb. U hebt mij iets te leren. En dan zie je ook, opmerkelijk is dat Jezus op een hele andere manier met Nicodemus in gesprek gaat, dan dat hij normaal gesproken met de fariseeën in gesprek gaat. Dan is hij vaak veel, houdt hij wat meer afstand in het gesprek. Maar met Nicodemus neemt hij de tijd. En ze gaan samen zitten. En ik vind dit een hele mooie eigenschap in het leven van Nicodemus, waar wij denk ik met elkaar iets van kunnen leren. Dat als we soms niet begrijpen wat er gebeurt, als iets soms niet past in ons denken wat er gebeurt, dat we net als Nicodemus durven te zeggen, ik wil in de lerende houding gaan. Zonder het gelijk of af te wijzen of boos te worden of star te worden. Ik kan iets van u leren. En zo gaat Nicodemus eigenlijk dit gesprek in. En mijn vraag is ook, willen we nog van Jezus leren? Of zijn we soms op het punt gekomen dat we denken, nu weten we alles van hem. En natuurlijk zegt iedereen, ik wil van hem leren. Maar ik zou eigenlijk willen vragen, ga soms eens even de laag dieper in je eigen hart. Willen we echt van hem leren, ook als hij buiten de paden van ons denken gaat? Als hij het anders doet dan dat wij gewend zijn, zouden willen of bedacht hebben hoe het moet. Willen we dan een lerende houding of vinden we eigenlijk dat de kaders er wel zijn, zoals we die gezet hebben in onze mind? Want ik denk dat niemand zegt, ik hoef niet meer van Jezus te leren. Maar er zijn verschillende lagen in je leven. En wil je echt van Jezus leren, ook als hij alles op zijn kop zet? Dat is namelijk wat hij wel deed in het leven van Nicodemus. Hij zette alles op zijn kop. En hij zegt tegen Jezus eigenlijk van, hoe zit dat nou? En ik vind het zo mooi en het raakt hem ook dat ik dacht, er gaat iets in het hart van Jezus open als wij met een houding komen, Jezus, hoe zit dat? Ik wil van u leren. Ik begrijp er niets van. Het zet alles op zijn kop. Het past niet in mijn denken, maar hoe zit dat? En dan begint Jezus te praten. En dan begint hij te spreken en dan is het interessant wat Jezus zegt. En Jezus zegt dan als eerste, als iemand niet opnieuw geboren wordt, kan hij het koninkrijk van God niet zien. Bijzonder is dat in het Grieks gebruikt Jezus hier woorden die een dubbele betekenis hebben. Die verschillende dingen kunnen betekenen. En heel vaak schilderen wij Nicodemus een beetje af van, zou Nicodemus nou echt denken dat Jezus bedoelt dat je weer kind wordt en dat je weer in de baarmoeder gaat en dat je dan geboren wordt? Maar mensen, zo dom was Nicodemus niet. Die dacht echt niet dat Jezus dat bedoelde. Wat Nicodemus doet, hij controleert even, zitten we op dezelfde golflengte? Want wat Jezus zei, kon twee dingen betekenen. Het kon inderdaad betekenen dat je letterlijk opnieuw geboren werd. Maar het kon ook betekenen, en eigenlijk zegt de Amplified Bijbel dat mooie, die zegt, Jezus zegt dan, unless a person is born again, en dan staat er tussen haakjes, reborn from above, van boven, opnieuw geboren, of geestelijk vernieuwd of veranderd, dan kan hij niet zien het koninkrijk van God, zegt onze Bijbel dan. Maar eigenlijk, zei Jezus, kan hij het koninkrijk van God niet zien en niet ervaren. En dat is precies waar Nicodemus last van had. Hij dacht, wat Jezus doet, wat Jezus ervaart in zijn leven, ervaar ik niet. Die wonderen, die tekenen, de kracht waarmee hij spreekt, die man heeft iets wat ik niet heb. Dat koninkrijk van God is in hem zichtbaar en ik ervaar dat niet. Op die manier. En Jezus zegt dus eigenlijk, er moet iets gebeuren in je mind hier. Je moet opnieuw geboren worden in je denken en je moet veranderd worden. Dan pas kan je het koninkrijk van God gaan ervaren. En dat opent ook iets bij Nicodemus. En dan gaat Jezus verder. En dan zegt hij, als iemand niet geboren wordt uit water en geest, kan hij het koninkrijk van God niet binnengaan. Want wat uit het vlees geboren is, is vlees. En wat uit de geest geboren is, is geest. En hier noemt Jezus water en geest. En water is heel vaak ook het waterbad van het woord, zeggen we wel eens. Water staat voor het woord. En met het woord had Nicodemus niet zo'n probleem. Er was meer dan genoeg woord in hem. Hij was opgegroeid met het woord. Het woord had grond in hem gevonden. Hij kende het. Hij was gevuld door het woord. Maar Jezus zegt, je kan het dus pas het koninkrijk van God echt zien en ervaren. En laten we even scherp houden. Nicodemus heeft het hier niet over gered zijn. Hier wordt dus niet met het koninkrijk van God bedoeld dat je wel of niet gered bent. Want Nicodemus komt met de vraag, ik zie dat God met u is en ik zie die wonderen en tekenen. Hoe zit dat? Hij vraagt dus eigenlijk naar hoe Jezus beweegt op dat moment in het leven. Dus dit gaat niet over verloren gaan of gered zijn. Het gaat over Jezus zijn bediening en dat hij daardoor geraakt is en dat stukje bediening in zijn eigen leven eigenlijk niet ziet. En dat hij zegt, hoe kan het dat die wonderen en tekenen zijn dat God met u is? Daar is hij naar op zoek. En dan zegt Jezus, geboren uit water en geest. Dan kun je het koninkrijk van God niet ervaren, niet zien, niet zichtbaar maken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, de geest van Nicodemus zat vooral gevangen in alleen het woord. En hij miste het stukje geest. De Heilige Geest was ook op dat moment nog niet uitgestort. En Jezus zegt eigenlijk, zonder de geest kun je het koninkrijk niet ervaren of zichtbaar maken zoals ik dat doe. Daar is de Heilige Geest voor nodig. Vandaar ook dat Jezus er zo'n punt van maakt als hij naar de hemel toe gaat, dat hij zegt, wacht in Jeruzalem voordat je al die verhalen gaat vertellen. Want ik bedoel, de verhalen, het onderwijs van Jezus zat al in de discipelen. Maar hij zegt, voordat je dat onderwijs gaat geven, moet je eerst wachten op de Geest. Je moet eerst wachten op de Heilige Geest die komt van boven en je leven in vuur en vlam zet, zodat al de getuigenissen en al het onderwijs wat in je is naar buiten kan komen, maar naar buiten kan komen met kracht. En het eigenlijk geladen wordt door mijn Heilige Geest. En dan zegt hij ook, want het uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de geest geboren is, is geest. Je zou ook kunnen zeggen, het natuurlijke laat natuurlijke dingen geboren worden. Als ik natuurlijk kijk, dan probeer ik in het natuurlijke ook dingen op te lossen. Als ik geestelijk kijk, kan er ook in de geest iets veranderen. Kan ook, wij geloven dat door gebed dingen kunnen veranderen. Dat God door gebed dingen kan doen in ons leven. Dat betekent eigenlijk dat je zegt, Heilige Geest, we geloven dat u hierin moet bewegen. We geloven dat u hierin iets moet doen. We geloven dat u iets aan moet raken. We zijn alleen meer gewend om natuurlijk te kijken. Ik ben ook een heel praktische mens. Ik hou ervan als iets niet klopt dat we denken, hé, dan gaan we dat natuurlijk oplossen. En dan gaan we dat regelen met elkaar. En heel veel dingen proberen we op een natuurlijke manier met elkaar op te lossen. En dat heeft er ook mee te maken dat we hier in het Westen heel erg getraind zijn om met onze ratio om te gaan. En daar is niets verkeerd mee. Maar soms zetten we onze ratio in voor dingen die geestelijk zijn. En missen we dat we soms zoeken, maar wat wil de Geest nou doen? Wat wil de Geest zeggen? Waar wil de Geest in bewegen? Wat wilt u doen? Jezus zei, ik doe de dingen die ik de Vader heb zien doen. Hij keek dus naar iets anders, want zijn Vader was niet op aarde. Hij keek naar iets wat er in de hemel gebeurde. En Jezus zegt eigenlijk tegen Nicodemus, als je zo wil leven als ik, als je in het koninkrijk van God baan wil breken, zoals je bij mij baan ziet breken, dan zul je moeten leren leven uit de geest. Water en geest. En Nicodemus, met water zit het wel goed. Het woord is er, want ik heb je passie gezien om het woord te doorzoeken. Discipelen, met het woord zit het wel goed. Jullie hebben het onderwijs gehad, 3 jaar heb je met Jezus opgetrokken. Maar stap niet uit voordat de geest er is. Zoek de geest. En zoek dat hij je leven gaat vullen. Naar dingen geestelijk kijken. Durven we dingen nog geestelijk aan te pakken in ons leven? En dan gaat hij verder uitleggen. En dan zegt hij iets aparts. Dan begint hij over de wind. Maar ik zei het al, Jezus gebruikt woorden die allemaal een dubbele betekenis hebben. En eigenlijk staat er dan, de wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid. Maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren wordt. Jezus gebruikt dus het woordje wind, maar heeft het ook over de geest. Het woordje wind wat daar staat, kan ook betekenen geest. Het woordje waait kan ook betekenen blazen of ademen. En het geluid kan ook het woordje voice of stem zijn. En dan staat er iets moois. En dan klopt hij eigenlijk wat meer in wat Jezus aan het vertellen is. Want hij heeft het over geboren worden uit de geest. En dan zegt hij, de geest blaast of ademt waarheen hij wil. En u hoort zijn stem, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Dus hij zegt, als je leert bewegen, leert luisteren naar de Heilige Geest, dan hoor je hem spreken, je ziet zijn adem, maar je hebt niet altijd grip op wat hij wil doen. Het is niet altijd logisch wat hij wil doen. Het klopt niet altijd met je ratio. Even een paar dingen uit het leven van Jezus. Jezus geneest diverse blinden. Meens? Waarom doet hij erbij de een, maakt hij slijk van en dat smeert hij op de ogen? Wel eens eerder gezegd, ik ben benieuwd hoe dat ervaren wordt als we dat hier in de dienst zouden doen. Dat iemand die niet goed kan zien komt naar voren toe en die spugen we in het gezicht. Of we spugen in een bakje zand en we gaan dat in iemands ogen smeren. Dan ga ik maandag mijn mail niet openen. Maar Jezus deed. En was het een formule? Nee, want bij de anderen deed hij dat niet. Jezus deed soms dingen. Hij liet zich inspireren door wat hij de Vader zag doen. En het leek niet altijd logisch. Het was niet altijd gewoon. Of kijk, bij Elisa was dat volgens mij, die tegen die man zegt, je moet je gaan onderdompelen in de Jordaan. Dat die man denkt, man, ik heb Syrië, heb ik ook rivieren. Waarom moet ik me nou daar onderdompelen? Soms spreekt de geest dingen die niet helemaal logisch zijn, die buiten onze paden van denken zijn. Maar ik denk om ons afhankelijk te maken van God. En durven we daarin te bewegen? Durven soms dingen te doen of te bewegen in de Heilige Geest, terwijl we denken, hij spreekt ergens, hij waait ergens, maar ik weet niet precies wat hij wil en waarom, maar ik ga het maar gewoon doen. Ik vond het heel mooi vorige week in het getuigenis wat Yvonne gaf, hoe je eigenlijk in het hele getuigenis zie je de geest bewegen op een manier die je niet kan voorspellen, op een manier die je niet bedenkt, maar aan het eind klopt alles. Aan het eind matcht alles. En het betekent dat wij soms loslaten dat wij God niet als het ware voor ons karretje spannen, maar dat wij leren meebewegen met God. En Jezus zegt eigenlijk tegen Nicodemus, hey, dat is eigenlijk wat je moet leren. Wat je moet leren luisteren wat de Heilige Geest eigenlijk wil gaan doen. Eigenlijk zegt hij, ik wil dat je een relatie krijgt met de Heilige Geest. En weet waar je heen moet gaan. Je ziet Jezus ook gewoon door het land trekken. Ik geloof dat hij geïnspireerd werd door de Heilige Geest waar hij heen moest. Ik dacht, nou, ik ga nu daarheen, die tegenkomen. En zo matcht God allerlei dingen. En soms snap je dingen eigenlijk niet van de Heilige Geest. Even misschien wel een beetje grappig voorbeeld. We waren dat weekje weg en de hele week hebben we Hans, ik vertelde op de bidstond, hebben we Hans zitten zieken. Want we hadden in het winkelcentrum hadden we gezien, het was ook Pasen, dat zo'n wit konijn zat daar. En we hadden tegen Hans gezegd, ja, we moeten de konijn op de foto en sturen we naar je kinderen. En nou, heel de tijd hadden we eigenlijk Hans een beetje zitten plagen met dat witte konijn. Dat was, heel de week was dat eigenlijk onze topic, toch, Jacco? Heel de week hadden we het over gehad, met verder niemand over gehad. Aan het eind van de week komen we in de dienst en er was iemand die voor me bidt. Weet je wat hij zegt? Ik zie op je schouder zie ik een wit konijn, zegt hij. En Hans die staat ernaast. Hij zegt, dit is payback time, zegt hij gewoon. Dit gewoon. Maar ik denk, dat vind ik dan ook wel weer humor van God. Ik bedoel, dat kan iemand niet bedenken. En het mooie, nu wilde u natuurlijk weten, wat betekent dat witte konijn dan? Want het is wel erg bijzonder. Maar hij zei, ik zie eigenlijk een konijn heeft snelheid en dingen zullen sneller gaan. Maar ik zie ook een konijn heeft vermenigvuldiging in zich en dingen zullen zich gaan vermenigvuldigen. Maar dat, wat ik mooiste vond, dat ik dacht, hey, soms heeft God heeft ook wel humor. Dat hij denkt van, of God houdt gewoon heel veel van Hans. Dat hij gewoon dacht van, ja, ze hebben Hans zo zitten pesten, nu kom ik. Maar, en tegelijkertijd dacht ik ook, er is ook wel lef voor nodig als je vooraan staat en je bidt voor iemand. En je denkt, ik zie een wit konijn op je schouder. Daar is ook wel lef voor nodig. Want hoe zou het in u en mij nou gaan? Denk, een wit konijn, Danny, doe normaal. Heer heeft een iets mooier woord. Gewoon iets wat meer gewoon. En soms moeten we lef hebben om iets uit te spreken. Ik las een ander verhaal van de week en ook dat raakte, maar waar soms de Heilige Geest werkte. Iemand kwam naar voren toe en werd voor gebeden. Ze gaf niet aan waarvoor gebeden werd. En die man was aan het bidden. En die had het idee dat hij allerlei zinnetjes moet zeggen, die eigenlijk een beetje rare zinnetjes waren. En daarna komt die vrouw naar hem toe en zegt ze, ik kwam naar voren toe, want mijn moeder is jong overleden. En ik heb dat nooit verwerkt, ben daar heel bitter over geweest. En alle zinnetjes die je zei, waren de zinnetjes die mijn moeder zei toen ik klein was, tegen me. En Jezus heeft me echt in het gebed aangeraakt door die zinnen heen, dat ik een stukje herstel heb ervaren. Maar moet je even voorstellen dat je aan het bidden bent en dat je denkt, ik moet tegen iemand zeggen, jij bent een poekie. Je bent mijn poekie of zo. Weet je, dat je denkt, doe normaal, weet je, doe normaal. Hij zei, er waren echt een paar zinnen bij die zo raar waren, waar de tranen overal hangen. Zeg, dit was wat mijn moeder zei toen ik klein was en wat mij hielp te verwerken. En dit bedoel ik met de geest waait soms waarheen hij wil. Heb je het dan soms ook wel eens mis? Ja, dan laten we dat ook nou eerlijk erkennen. Maar ik geloof dat God soms op een bijzondere manier wil werken. En dat Jezus dat ook tegen Nicodemus probeert te zeggen op dat moment. Even kijken waar ik ben, want ik ga weer helemaal off topic. Maar als je de geest ruimte gaat geven in je leven en daarin gaat bewegen, dan kan al het woord wat in je zit, want we moeten ons ook vullen met het woord, kan de Heilige Geest gaan gebruiken om op een bijzondere manier tot zegen te zijn in het leven van andere mensen. En op een bijzondere manier aan het werk, dan gaat hij in je ademen blazen. Soms weet je niet waar het vandaan komt. Ik denk dat sommige dingen zien we misschien nooit op aarde de vrucht van. Die horen we in de hemel pas. Je denkt, hey, ik heb toen dat gedaan. Wat bijzonder dat ineens zo aan is gekomen. Durven we mee te gaan bewegen? Kijk, Nicodemus hoefde niet gemotiveerd te worden om dat woord in te gaan. Dat was zijn natuurlijke ding. Maar hij had wel het duwtje nodig om te zeggen, hij durfde te bewegen in dat andere stuk van God waar ik Jezus in zie bewegen. En eigenlijk is het een manier van leven. Dit gaat niet over events, dit gaat niet over samenkomsten. Want weet je wat ik het leuke vind? Heel veel van de wonderen van Jezus gebeuren soms in een samenkomst, als heel veel bij elkaar zijn. Maar hij gaat ook het huis van mensen in, waar hij voor mensen bidt. Hij komt mensen op straat tegen, hij gaat met iemand mee. Jezus was niet iemand waar hij alleen maar vlamde in events. Het was gewoon zijn leven. Het was er als er veel mensen waren. Het was er als er één iemand was. En hij was op elk moment gericht op wat wil de Heilige Geest door mijn leven doen op dit moment. Dus ook als jij bij de koffieautomaat staat. Ook als je in de file staat. En er misschien wel iemand naast je staat en dat Heilige Geest zegt, draai je raampje open en roep iets aardigs dan deze keer. Soms roepen ook nare dingen in de file gewoon. Maar waarom zou God op zo'n manier niet kunnen werken? En deze manier van leven. En dan zegt Jezus iets bijzonders. Een rare zin. Vers 13. En niemand is opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des mensen die in de hemel is. Dat is toch wel een rare zin. Dan denk ik, waar ben je nou? Ben je nou daar? Of ben je nou hier? Want er staat die neergedaald is en die in de hemel is. Eigenlijk staat er exists of dwells in heaven. Eigenlijk geeft Jezus hier een gouden nugget volgens mij. Hij zegt eigenlijk, ik ben eigenlijk, ik zeg het een beetje krom Nederlands, ik ben eigenlijk op twee plaatsen tegelijk. Ik leef in de natuurlijke wereld hier, maar ik leef ook in de hemel. Ik heb connectie met wat er in de hemel is. Dus ik ben niet de lijn met God kwijt, maar ik kijk ook wat er in de hemel gebeurt. Dan snap je wat hij zegt, ik doe wat ik de Vader heb zien doen. Hij leeft natuurlijk en tegelijkertijd leeft hij ook geestelijk. Ziet hij wat er in de onzichtbare wereld gebeurt, hoort hij de Heilige Geest spreken, spreekt God in zijn leven. Hij leeft geestelijk en hij leeft natuurlijk. Dit bedoel ik niet zweverig. Ik geloof dat hier de kracht van een christen zou moeten zitten. In het leven natuurlijk en het leven geestelijk. Dat wij bestaan hier op aarde, maar de Bijbel zegt, hij heeft ons ook een plek gegeven in de hemelse gewesten. We hebben twee plekken. Weet je wat het probleem is? Het is niet dat we die plekken niet hebben. We hebben ze. We moeten ze alleen leren innemen. Alleen het meest makkelijke is je natuurlijke plek innemen. Ik ben hier, nu, probleem, moet opgelost worden. Maar je plek in de hemelse gewesten innemen. Hier ga ik voor bidden. Hier gaan we stelling innemen. God, wat wilt u doen? Wat wilt u zeggen tegen deze persoon? Hoe wilt u bewegen op dit moment? Wat mag ik betekenen in deze situatie? Die geestelijke plek innemen is eigenlijk een hele nieuwe manier van leven die eigenlijk Jezus aan Nicodemus aanbiedt. Zegt Nicodemus, dan gaat het koninkrijk doorbreken. Dan denk je soms natuurlijk dat je dit moet doen en zegt God, doe dat. Doe precies het andere. Of spreek dat. Of beweeg daarin. En dat is volgens mij de plek waar wonderen gaan gebeuren. Wonderen zijn als relaties hersteld worden. Wonderen zijn als lichamen genezen worden. Wonderen zijn als mensen in vrijheid komen. Wonderen zijn als soms geestelijke gebondenheid verbroken wordt over een leven. En ik geloof dat het te maken hebben met ook onze plek in de hemelsgewesten innemen. Dus ook niet zeggen, ik laat het natuurlijke achter me. Maar hij is neergedaald en hij leeft in de hemel. De combinatie van die twee. En volgens mij moet daar onze focus op liggen. Van, hé, hoe gaan we dat doen? Dat is waar Jezus Nicodemus voor uitnodigt. Ik geloof dat we veel meer de hemel invloed mogen laten hebben op onze natuurlijke dingen. Ik geloof niet in het doorslaan. Ik weet nog, vroeg toen ik klein was, was er ook zo tijd. Er gingen mensen bijna bidden welk beleg ze op hun brood moesten doen. Heilige Geest, pindakaas vandaag of pasta? Of, dan slaan we door. Dan zegt de Heilige Geest, gewoon wat je lekker vindt. Maak mij het uit. Maar het zou soms wel kunnen zijn, en die verhalen zijn, dat iemand aan de keukentafel zit en voelt, ik moet gewoon twee pakketjes klaarmaken. En weet niet waarom. En neemt twee pakketjes mee en komt onderweg iemand tegen en de Heilige Geest zegt, geef hem dat pakketje met brood. En er ontstaat iets. Voel je even het verschil tussen doorslaan of gevoelig zijn op wat de Heilige Geest wil doen door je leven? Want die tweede is iets wat een enorme shift in iemands leven kan brengen. Hoe kan het dat dit gebeurde? En dan gebruikt God het natuurlijke, een tweede pakketje brood, om geestelijk iets te doen in het leven van iemand. Durven we daarop alert op te zijn? Durven we op te staan en zeggen, Heilige Geest, wat wilt u doen door mijn leven heen? En ik wil daar vaak heel erg alert op zijn. Ik zeg, God, wat wilt u zeggen? Wat wilt u dat ik zeg tegen een leerling waar ik mee in leerlingbegeleiding zit? Wat wilt u dat ik zeg tegen een collega? En soms sla je de plank helemaal mis, maar eigenlijk vaker merk ik dat je gewoon raak zit. En dat je denkt, hé, ik legde op iets de nadruk wat God me ingegeven heeft en dat opent. Ik weet nog, jaren geleden, ik maak het niet te lang hoor, ik ben bijna aan het eind. Jaren geleden had ik iemand in mijn counselingspraktijk en het zat vast en het zat vast en het zat vast en we kwamen eigenlijk niet verder. En ze had enorme last van angst en we kwamen er eigenlijk niet uit. En ineens had ik het idee dat God, dat ze nog nooit over verteld, maar dat ik aan hem moest vragen, ben je ooit in Afrika geweest? En ik vond dat eigenlijk een super stomme vraag. Ze zei, ja, ik heb er gewoond. Ik zeg, is daar wel eens wat gebeurd? Ze zei, nou, ik was een jaar of 7. En ik had enorm de griep en hoge koorts. En ze hebben me meegenomen naar een medicijnman. En daar zijn wel allerlei rituelen gebeurd. Maar denk je dat iets zou kunnen zijn? Ik zeg, ik denk het wel, we gaan ervoor bidden. En dan zit je in een setting, we baden met elkaar en we baden een stuk bevrijding uit over haar leven. En in haar leven is vanaf dat moment er nooit meer angst geweest. En sliep ze door, toen we dat verbraken. Dus het is niet de formule, iedereen die angsten heeft, heeft dus bevrijding nodig. Nee, in haar leven was dat hetgene waar de Heilige Geest op focust. Dus we gaan fout als we nu zeggen, heb je angst, gaan we gelijk, wow, allemaal bevrijdingssessies, et cetera. Nee, we moeten leren leven met de Heilige Geest. Want soms komt angst ook voort, gewoon uit trauma's, ook dingen die gebeurd zijn, of hele andere situaties. En de Heilige Geest wil niet voor eenheidsworst, hij wil ons leiden naar datgene wat goed is in een leven. Maar soms hebben we wel lef nodig om het dan te vragen. En met elkaar in uit te stappen, dat is een beetje wat ik bedoel. Soms vinden we dat geestelijke wat overdreven en soms wat zweverig. En zo komt het soms ook wel een beetje over, dat het een beetje raar is. En zeker als je soms oefent en de plank misslaat, dan denk je, oh, maar durven we te oefenen, zoals kinderen ook oefenen met fietsen en 4 keer vallen? Zeggen we dan ook, nooit meer op de fiets joh, jij niet. Ze zeggen, gewoon blijven proberen. Maar als ze durven te oefenen en kwetsbaar daarin zijn, zeggen, nee, ik dacht dat het misschien iets van God was, maar was blijkbaar niet. Nou, ik wil hierin oefenen. Dan geloof ik dat we iets aan kunnen boren wat een enorme extra kracht in ons leven en in onze gemeenten kan brengen. Jezus zorgde dat eigenlijk dat wat in de hemel gebeurde, zijn leven voortdurend vulde. En dat is wat we ook verlangen als we met elkaar aan bidden, als je je stille tijd houdt, als je zelf God aan het bidden bent, het zoeken bent, dat de cultuur van de hemel, dat wat in de hemel gebeurt, ons leven hier gaat vullen en we daarvanuit als het ware gaan uitdelen. Ik doe wat ik de Vader heb zien doen. Zeggen wij dat ook vaak? Dan zeg je, hey, ik doe wat ik de Vader heb zien doen. Waarom zei je dat? Ja, nou, ik had het idee dat ik de Vader dat zag zeggen. Ik hoop dat we dat gaan doen. Maar nemen we, en dat is dan de tweede vraag, nemen we ook de tijd om in de hemel te kijken? Hoe vaak stellen we de vraag, God, wat bent u aan het doen? Wat doet u, zodat ik daar vandaag ook in kan bewegen? Nemen we de tijd om ons daarop te focussen? Of wachten we op een soort moment dat de hemel scheurt, hoop gedonder en weet ik veel wat, dat, oh, nu spreekt God. Ik denk dat God soms wel eens denkt, alleen als ik dat doe, luisteren ze. Want verder hebben we het soms te druk met alle dingen om ons heen. Maar tijd te nemen, zegt God, wat wilt u dat ik doe? En dan vind ik het mooi, als Nicodemus dit hoort, dan komt er een mooie zin. Zegt hij, Jezus, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Dit wil ik. Dat is eigenlijk wat hij zegt. Hoe kan ik dit laten gebeuren? Hoe kunnen deze dingen gebeuren? Dit wil ik. Dan is Jezus wel even wat scherp, dan zegt hij, bent u de leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Jezus is bijna verwonderd dat je zegt, hoe kan het dat je dit stukje gewoon gemist hebt? En niet veroordelend, ik geloof niet dat Jezus veroordelend was, maar meer verwonderd. En zegt, kom op Nicodemus, inderdaad. En ik geloof dat God soms ook tegen ons zegt, hé, maar je bent al zo lang op weg. Je bent al zo lang met mijn woord binnen, maar weet je deze dingen niet? Kom erop. Duik erin. Ga ermee aan de gang. Ga ermee oefenen. Ga ermee bewegen. En ik wil 5 dingetjes noemen zonder lange toelen, want anders denkt iedereen, daar gaat mijn volgende rol pepermunt. Dus heel kort. 5 aandachtspunten, als je die meeneemt, geloof ik dat er iets kan gebeuren in je leven. Hoe kunnen we met elkaar gaan leren leven op die manier waar Jezus Nicodemus toe uitnodigt. Als eerste punt zou ik willen zeggen, herken en wees gefocust op zijn aanwezigheid. Jezus zei, ik leef ook in de hemel. En dat we elke morgen opstaan en zeggen, Heer Jezus, uw aanwezigheid is in mijn leven. En ik wil erop focussen. Ik wil gaan kijken wat u doet vandaag. Ik wil gaan luisteren wat u spreekt. Heilige Geest, u bent welkom. Wie mag ik groeten, iets tegen zeggen, bemoedigen? Voor wie moet ik het tweede pakketje boterhammen klaarmaken? Of weet ik veel wat. Maar ga erin bewegen. Herken en wees gefocust op zijn aanwezigheid. Hierna leven is iets anders dan het altijd voelen. Met zijn aanwezigheid bedoel ik niet dat je altijd een soort verheven gevoel van binnen hebt. Het is gewoon een weten. Weet je, soms heb ik een verheven gevoel van binnen. Oh, ik ben samen met mijn gozer lekker op het terrasje te eten. Wat hebben we het goed samen. En dan voel je iemands aanwezigheid heel direct. Maar als ik morgen op school ben, is haar aanwezigheid in mijn leven er ook. Maar die voel ik anders. En zo wil God er ook zijn in jou en mijn leven. 2. Weten en erkennen dat hij in jou leeft. Elke morgen zeggen, u leeft in mij. Uw Heilige Geest is in mij. Uw kracht is in mij. U wilt door mij heen spreken. Niet alleen door mensen die ik geestelijk heel hoog heb staan of die het allemaal goed doen. U spreekt door mij vandaag. U leeft in mij. Uw kracht is in mij. Gewoon bij wijze van spreken bijna te zeggen als je 's morgens opstaat. U leeft in mij. Derde, ik ga goed snel, toch? Ik moet altijd zorgen dat ik daar niet weer 5 nieuwe preken van maak. Maar het derde. Geloven we dat God een God van wonderen is? Geloven we dat hij altijd wonderlijke dingen wil doen? En geloof je ook dat hij ze door jou heen wil doen? Dat jij misschien dat wonder van dat tweede pakketje bent met brood. Of van die ene kaart waar Yvonne vorige keer ook van vertelde. Die binnenkomt. Of dat ene moment dat je voor diegene bidt en God iemand vrijzet of God iemand aanraakt. Geloof je dat hij een God van wonderen is door jou heen? God is geen God van events. Dan had Jezus zijn wonderen alleen maar gedaan op de grote events. God is een God van relatie die wil werken als jij bij je vriendin bent of bij iemand bent of in een huis bent of op straat bent. En daar gewoon in durft te bewegen. Geloof je dat hij een God van wonderen is? 4. Komen we bij elkaar met verwachting? Komen we bij elkaar met verwachting? Als een familie verwachten we dat God wonderlijke en mogelijke dingen wil doen. Dat hij wil spreken, dat hij wil bewegen. Ik denk dat toen de discipelen met Jezus op weg gingen, dat ze elke dag dachten, wat zou er nou weer gebeuren? Dat is toch eigenlijk gaaf hoe zij leefden. Dat ze elke dag dachten, wat zou er nou weer gebeuren? Wat zou die nou weer gaan doen? Gisteren was het extra wijn. Vorige week waren het de broodjes en de visjes. Een blinde, een kreupele, eten bij een tollenaar. Wat zou die nou weer gaan doen? Komen we bij elkaar op zondagmorgen, bijvoorbeeld in dit huis, met wat zou die nou weer gaan doen? Gaan we morgen de dag in zeggen, God, wat zou u nou weer gaan doen? Komen we met verwachting of leven we in een sleur? En de 5e, en misschien wel de allerbelangrijkste. Durven we de kleine dingen als voorbode te zien van de regen die komt? Als we bidden voor dingen, is het gevaar dat we soms heel erg gefocust zijn op wat er nog niet gebeurt. Of wat God nog niet gedaan heeft. Maar de dingen die God doet, beginnen soms met een klein wolkje aan de lucht. Zoals ook bij Elia. Een klein wolkje. En hij zei, ga weg, want de regen komt. En ik denk dat we iedere keer de keuze hebben, ook als misschien in onze ogen kleine dingen gebeuren, om te zeggen, oh, zie je wel, dat is nog niet gebeurd. En dat is ook nog niet gebeurd. Maar durf te zeggen, hey, als dat kleine kan gebeuren, dit gaat groter worden. Durf met elkaar blij te zijn als we bidden voor iemand die zegt, hey, mijn hoofdpijn is weg. Of zeggen, ah joh, hoofdpijn weg, ja, dat kan ook zomaar weggaan. Hè? Ja, ach ja, ah, leuk voor hem. Ja. Of durf te zeggen, hey God, als het gaat werken met de hoofdpijn, we geloven in meer. God, is dit het wolkje aan de lucht van de regen die komt? Weet je wat we vaak doen? Wij verkleinen vaak wolkjes aan de lucht. In plaats van dat we ze uitnodigen, durven te vergroten en blij te zijn met wat God doet. En als we ze verkleinen, gaan we ze ook niet meer aan elkaar vertellen. We denken, ah, mensen zullen het wel onbelangrijk vinden wat er in mijn leven gebeurd is. Verheug je over de kleine dingen en zie ze als de voorbode van datgene wat komen gaat. Heb je enig idee hoe Agab zich voelde toen Elia naar beneden kwam? Hij zei, het is een heel klein wolkje aan de lucht, dus rennen jongens. Rennen. Het Agab zei, er valt al 3 jaar geen regen. Zullen we rustig gaan? Maar hij geloofde het en hij ging. In dat kleine wolkje, want de stortregen zou komen. Ik geloof, God is kleine wolkjes aan de lucht aan het geven in ons leven. In onze gemeente. Ik was geraakt toen ik dat vorige week hoorde in het getuigenis. Maar ook andere getuigenissen die we horen. En de regen gaat komen. En sommigen zullen zeggen, hoor ik al mijn hele christelijke leven lang dat de regen gaat komen. Ik hoor ook al mijn hele leven lang dat Jezus terug gaat komen. Het gaat echt gebeuren hoor. Het gaat echt gebeuren. Maar ik geloof dat God regen gaat geven. En dat het gaat komen. En durven we ons daar naar uit te strekken. God gaat iets doen. Zullen we samen een moment van God uitnodigen. Dat is Nicodemus. En met elkaar gewoon een moment. God aan binnen, maak groot onze God, refreintje. En Heer Jezus, ik wil u uitnodigen zoals u kwam in het leven van Nicodemus. Zo geloof ik dat u tegenover mensen gaat zitten. En zeg ik nodig je uit. Om geboren te worden uit water en geest. Ik nodig je uit in een relatie met mijn Heilige Geest. Ik nodig je uit om te gaan bewegen. En het water is er. Het woord is er. Maar ik nodig je uit ook om los te komen in je denken. En eigenlijk dat stukje wereld ook in te stappen waar mijn Heilige Geest begint te ademen en te blazen. En Heilige Geest, ik bid gewoon dat u spreekt op dit moment in levens. Dat u uitnodigt. Ik bid dat u ons moed gaat geven. Dat u levens binnenstapt op het moment. Ik bid dat u uw gemeente zoveel krachtiger gaat maken. Ik bid, Heilige Geest, dat u door ons gaat spreken op de straat, op ons werk, in de huizen, in levens van mensen. Ik bid dat u kracht gaat toenemen. Ik verlang, Heere, dat uw koninkrijk gaat baanbreken zoals het in u Jezus deed. Heer, ik wil een Nicodemus zijn die ernaar verlangt. Zeg, leer mij. Leer mij hoe dit werkt. Leer mij te bewegen met de Heilige Geest. Als je dat ook wil, laten we gewoon onze handen dan openen. Zeg, Heilige Geest, we hebben meer van u nodig. Ik verlang naar een leven met uw Heilige Geest. Meer. Waarin u beweegt, waarin u ademt, waarin u blaast. Waarin we soms niet weten waarheen en waarom. Maar dat we met u meelopen. Misschien herken jij wel vandaag dat je zegt, maar net als bij Nicodemus, sommige dingen zijn in mijn hoofd als een gevangenis geworden, waar het soms kraakt, waar ik het niet kloppend krijg. En dat je zegt, Heer Jezus, hier zijn mijn gedachten. Hier is mijn hoofd, een opende deur van deze gevangenis. Laat uw Heilige Geest binnenkomen. Maak me meer ontspannen om met u te leven. Sommigen zijn zo in een kramp, dat is het dan wel goed of niet goed. Maar ik bid je toe dat je ontspannender met Jezus gaat leven. Ontspannender met hem optrekt.